Wie heeft er al goede voornemens gemaakt voor het nieuwe jaar? We hebben net even teruggekeken naar het oude jaar, maar dat is ook een tijd, hè, dat we allerlei dingen bedenken van oké, we moeten dingen anders gaan doen of zo. En we maken er allerlei beloftes die we of voor onszelf houden of ook nog wel weer eens uitspreken. Meer liefde aan de mensen geven. Oké, dat is mooi. Verder niet. De oliebollen moeten eraf. Oké, dan moeten dus weer gefitnessd worden en zo. Ja. Ja. Nou, misschien zijn we ook wel een beetje klaar met goede voornemens, omdat we ook heel vaak tot ontdekking komen na een paar weken, als we zo'n beetje richting februari gaan, van weer niet gelukt, laat maar. En we gaan weer gewoon door met waar we mee bezig waren. Nou, als we kijken in de Bijbel, dan zijn er ook wel mooie gedeeltes die daar best wel een beetje mee te maken hebben. We zijn bezig met de bergreden en het volgende deel gaan we naar kijken. Maar vanaf, even kijken, Matthäus 5 vanaf vers 21 tot en met 48. We hebben al een paar gedeeltes hebben we gehad. Vorige keer hebben we het gehad over dat Jezus, gaat hij nou de wet afschaffen of niet? Of hoe zit dat nou? En nou ja, zijn eigen woorden waren van, ik ga de wet niet afschaffen, maar ik ga vervullen. En alles tot in het laatste detail zal vervuld worden, zal uitgevoerd worden. Nou, dan kan je zeggen, punt, en we gaan naar het volgende onderdeel. Nee, dan gaat Jezus nog een heel stuk, als het ware, door om een beetje aan te geven wat hij daar dan mee bedoelt. Want de geestelijke leiders, daar hebben we het ook al vaker over gehad natuurlijk, die hadden een bepaald idee van hoe de wet volbracht moest worden. Je moest wel aan een heleboel dingen voldoen en ze hebben er zelf nog heel veel bij verzonnen. Alleen maar om te zorgen van ja, dan zijn we met elkaar wel in staat om het goed te doen. Nou, van zichzelf vonden ze dat aardig voor elkaar kregen. En naar de mensen toe keken ze van ja, jullie bakken er helemaal niks van. Hup, nog een wetje erbij. Nog meer inkaderen, nog meer proberen om mensen een goede richting uit te duwen. En dan gaat Jezus verder in Matthäus 5 vanaf vers 21. En dan gaat hij een aantal voorbeelden geven van hoe je daar dan mee om moet gaan. We beginnen met een eerste stukje, vers 21 tot 26. En dan gaat het over dat hij zegt van oké, jullie kennen allemaal die wet van je zult niet doden. Nou, de discipelen daar, al die mensen die daar aan het luisteren waren, die zullen ongetwijfeld zoiets hebben, ja, die kennen we. En dan gaat Jezus nog een stapje verder. En zegt hij, ja, wacht even. Natuurlijk, dat is zo. Maar op het moment dat je iets denkt over iemand negatief, dan ben je al schuldig aan deze wet. Wow, ja, wacht even. Ik raak het niet eens aan. En toch ben je schuldig aan deze wet, zegt Jezus. Er wordt gezegd in vers 23 en 24. Die komt straks. Die had ik er niet op staan. Hij zegt van, en wie al tegen zijn broeder zegt, rakka, dat is een Aramees woord, een Hebreeuws woord. En dat betekent zoiets als dwaas, idioot, leeghoofd. Als je dat dus tegen iemand zegt, dan ben je dus eigenlijk gelijk aan iemand die iemand anders het leven beneemt. En dan gaat hij nog even verder. Staat dan een Nederlandse woordje dwaas. Nou, daar staat in het Grieks weer een woord wat dwaas, wat dom betekent. Dus op het moment dat je negatief bezig bent in je denken, je hoeft nog niet eens uit te spreken, in je denken ben je schuldig aan deze wet. En dan zegt hij, nou, als je dan jouw gave op het altaar offert en je daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met die broeder, kom dan terug en offer uw gave. Wij wachten heel vaak op de ander, totdat de ander die eerste stap zet. En hier staat, Het is niet zo dat jij iets moet vinden van iemand anders of zo. Nee, als jij bedenkt dat iemand anders iets vindt over jou, hoe jij gehandeld hebt, wat jij gezegd hebt, wat je gedaan hebt, ga er dan direct op af. Zet die eerste stap, maak het in orde. Doe je dat niet, is jouw offer wat je brengt totaal nutteloos. Dat is een totaal ander denken als wat er binnen dat Joodse denken normaal was. Wat zeg je? Dat is het probleem van die ander. Het gaat om jou, jij. Zet jij die eerste stap om naar iemand toe te gaan te zeggen van joh, blijkbaar heb ik iets gezegd of gedaan, ik weet het niet meer, wat jou zo geraakt heeft, wil je me vergeven? Dan ben jij vrij in principe en dan kan jij jouw offer gaan brengen. Want dan is het tussen God en jou is het in orde. Wat die ander ermee doet, is de verantwoordelijkheid van die ander. Dat mag je loslaten. He, want heb ik ook wel meegemaakt dat als je vergeving vraagt en het wordt dan niet gegeven of wat ook, dat is niet meer jouw probleem. Dan, je maakt jezelf vrij, los, als het ware, van die ander. En je hebt het zelf niet geparkeerd, zeg maar je hebt het opgelost. Wat wij heel vaak doen, is we parkeren dingen. He, Danielle? En dat lukt gewoon niet, want dan blijft het dus ergens staan. Dan heb je op een gegeven moment een parkeergarage vol met allerlei dingen waar je van af moet. Je moet het opruimen, weg, oplossen, het in het licht brengen. En dat is wat Jezus hier zegt. Jij moet de eerste stap zetten. En voor je gevoel is dat misschien heel onrechtvaardig, maar dat doet er niet toe. Jij bent degene die de eerste stap moet zetten. En sowieso, weet je, als je nog weer even gaat nadenken over van bedenken bij jezelf hoeveel God jou al vergeven heeft. Wow, dan, hallo, wie ben ik, weet je, dan moet ik gewoon op iedereen afstappen. Dan moet ik het gewoon oplossen. Het tweede gaat over overspel. De wet is ook weer duidelijk, hè? Overspel mag niet. Maar Jezus gaat ook daar weer in een stap verder. Als je alleen al kijkt naar die ander en iets denkt, ben je schuldig aan deze wet. Nou gaat het hier over mannen, maar dat mag je natuurlijk ook breder zien. Het gaat ook over vrouwen. We kunnen allemaal denken, we kunnen allemaal kijken. En dan is hij nogal rigoureus. En dan zegt hij: als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg. Wow, dat is wel heel radicaal. Nou bedoelt Jezus dat natuurlijk niet letterlijk, dat we allemaal, want dan hebben we allemaal geen ogen meer en geen handen meer, want dat gaat niet helemaal goed. Maar het laat wel even de radicaliteit zien waar Jezus op doelt. Hij noemt het oog en het hand. Het oog is het lid waarmee we zien, waarmee we informatie naar binnen halen, waarmee we ook blootgesteld worden aan verleidingen, weet ik het allemaal. En hij noemt de hand, waarom? Omdat de hand is het lid wat actief wordt, die gaat iets doen. Dat is mooi, om dat even op die manier te zien, dat juist Jezus hier het oog en de hand noemt. En hij zegt van, kap ermee. Daar moet je mee stoppen. Want op het moment dat je daar met dat soort dingen bezig bent, dan ben je al bezig met overspel. Allerlei verzoekingen, zondige gedachten moeten meteen radicaal aangepakt worden. Moeten niet blijven zitten. En als we kijken naar Jacobus 1, vers 14 en 15, daar staat zoiets van, dat als je... Natuurlijk, er komen verzoekingen, er komen verleidingen, er komen allerlei dingen op ons af. En wat doe je ermee? Kap je het af? Of ga je steeds een stapje verder? Steeds een stapje verder. En wat is het einde? Je vervalt in zonde. Want wij kunnen onszelf niet in de hand houden. Daar zijn wij niet toe in staat. Wat dat betreft zijn we zwakke mensen. Volgende stukje gaat over echtscheiding. Nou, er staat natuurlijk ontzettend veel over te zeggen. Dat ga ik nu niet allemaal doen. Maar ook daar is Jezus wel heel duidelijk in. En als je dat gedeelte leest, hè, vanaf vers 31 en 32, dan staat er... Er is ook gezegd, dat zegt Jezus dus, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Het lijkt erop alsof je hierin kan lezen van, oké, dus Jezus staat echtscheiding toe. Dat zou je zo kunnen opvatten. Maar je moet altijd natuurlijk tekst met tekst vergelijken. En als we gaan kijken wat Jezus een stukje verder zegt, in Matteüs 19, daar zegt hij, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten, maar van het begin af aan is het zo niet geweest. Dus Jezus keurt niks goed. Het enige wat Mozes gedaan heeft, die zag dat het een puinhoop werd hier en daar. En op grond van als er hoererij was of ontucht, dan mocht men scheiden. En dan nog was het alleen de man die een vrouw kon wegschuren. En wat is er gebeurd in de Joodse traditie? Daar zijn allerlei meerdere regeltjes bijgekomen. Want als een man een andere vrouw zag die hij toch wel wat leuker vond, dan kon hij ook een scheidbrief schrijven. Of als de vrouw niet goed was in het huishouden, kon hij ook een scheidsbrief schrijven. Nou, niks nieuws onder de zon. Als we kijken naar vandaag de dag. De redenen waarom mensen uit elkaar gaan. Nou, nogmaals, daar is ontzettend veel over te zeggen. En misschien gaan we daar nog weer eens een keer in een aparte preek of kringstudie of wat ook nog eens wat meer over bezig. Maar Jezus is gewoon heel duidelijk. Dit doe je niet. Punt. Radicaal. Zo is het vanaf begin niet geweest, zegt hij. En dat is de invulling hiervan, van deze wet. Hij gaat verder. Vers 33 tot en met 37. Daar gaat het over het zweren van eden. En eigenlijk zegt Jezus van, weet je, dit heeft te maken met betrouwbaarheid. Jezus zegt, het moet eigenlijk vanzelfsprekend zijn dat als je mij volgt, dan ben je betrouwbaar en hoef je nooit te zweren. Hoef je nooit een eed uit te spreken. Want jij bent betrouwbaar, want je hoort bij mij. En op het moment dat we bezig gaan om daar iets aan toe te voegen, dan maakt dat ons eigenlijk onbetrouwbaar. Want blijkbaar hebben we iets extra's nodig om te laten zien dat we betrouwbaar zijn. Maar dat extra's laat juist zien dat we onbetrouwbaar zijn. Vat je me nog? En Jezus zegt van, ja, wacht even, zo hoort dat niet. En dan zegt hij in vers 37, maar laat uw woord ja, ja zijn en uw nee, nee. Alles wat erbij komt, wat er hierboven nog aan toegevoegd wordt, heeft geen enkele zin. Het maakt je alleen maar onbetrouwbaar. Scherp is Jezus, hè? Misschien als we dat weer eens wat meer naar onszelf toehalen, dat we bij onszelf ook weer tot ontdekking komen van, oké, hier kan ik wel iets mee. Hier moet ik wel eens even over nadenken. Om te kijken van, hoe zijn mijn woorden naar anderen toe? Ben ik daarin betrouwbaar? Nog een mooie die hij aanhaalt. Vergelding. Jezus zegt van, even kijken, vers 38. U hebt gehoord dat er gezegd is, oog voor oog en tand voor tand. Dat was ook weer een beetje erbij gemaakt. Hè? Dat was de uitwerking van de wet, zeg maar. Van als iemand jou een klap gegeven had, mocht jij hem terugslaan. Als iemand wat van jou gestolen had, mocht jij wat van hem terughalen met rente. Allerlei regeltjes die verzonnen waren om van, oké, jij doet dit en doe ik dat. En dat valt nog binnen de wet ook, want dat was nou eenmaal zo geregeld. Oog omhoog, tand om tand. En wat zegt Jezus? Ja, dat is goed, doe maar. Nee. Hij zegt van, weet je, als je een klap krijgt op je rechterwang, keer je linkerwang toe. Weet je, en in het gebruik, in het Oosterse gebruik was dat de ergste belediging die iemand kon geven was met de rug van je hand iemand tegen de rechterwang aan te slaan. dan weet je, dan trapt hij hem volledig de grond in. Nou, dan wil je toch wel vergelding. En dan denk je van, wat nou? En dan sta je klaar om iets terug te doen. En Jezus zegt van, nee, keer je andere wang toe. Laat het over je heen komen, zeg maar. Dat laat zien dat je werkelijk een discipel bent van mij. En dat laat ook zien dat je de wet als het ware vervult. Ja, hè? Ja. Jij hebt er moeite mee. Oké. Maar wat lost het op?
Niks.
Precies. Ja. Maar het is goed om daar wel eens over na te denken. Weet je, als, tuurlijk, dat hebben, we hebben het allemaal. Hè? Je moet mij niet kennen zoals ik vroeger was. Hè? Daar was ik ook uit op vergelding. Laat ik het zo netjes zeggen. Hè? Maar als je een discipel bent van Jezus, dan is het een kwestie van slikken. En het over je heen laten komen. En lijden om Jezus wil. En is dat makkelijk? Absoluut niet. Zeker als we kijken naar een wereld waar vandaag, waar zoveel in gebeurt, waar zoveel frustraties opgeroepen worden op allerlei gebied. En we hebben het nu dan even overslaan, maar weet je, ook op zakelijk gebied en noem maar op, allerlei terreinen gebeuren er dingen dat je denkt van, ah. Maar wij zijn discipelen van Jezus. En Jezus zegt van, keer je andere wang toe. En wat zegt hij nog meer? Hij zegt, als iemand jou voor het gerecht haalt en jou je onderkleding wil nemen, geef hem dan ook je bovenkleed. Met andere woorden, als iemand om wat voor reden dan ook iets van jou verlangt, geef hem meer. Dat is wel lastig, hè? Maar op de een of andere manier zul je tot ontdekking komen dat die ander zoiets heeft van, wat moet ik hiermee? Die verwacht iets heel anders. Die verwacht juist van dat je alles er aan zal doen om het niet te geven. En jij zegt van, oké, hier heb je het en ik doe dat er nog bij. Daarmee sla je zowel de tegenstander als die ander, als het ware, de munitie uit handen om jou iets aan te doen. En jij bent vrij. Hetzelfde met die tweede mijl gaan. Dat was een regel de Romeinse bezetter, die had dan een hele zware bepakking en zo. En ja, die had ook wel eens zoiets van, weet je, ik ben er klaar mee. Ik moet elke keer die zooi meezeulen. Dus ik laat dat een ander doen. En er was een Romeinse wet. Daar konden ze gewoon een van de Joden van, hier komen jij. Sjouwen die handel. 1 mijl. En wat zegt Jezus? Ga een tweede mijl. Romeinse mijl was bijna 1500 meter. Dus ga niet 1,5 kilometer, maar ga 3 kilometer met die bepakking van die Romeinse soldaat lopen. Huppakee. En die Romeinse soldaat die staat nu aan die ene mijl al van, oké, dan krijg ik het weer. En die... Oh. En dat doet iets met mensen. Dus geef meer dan dat er verwacht wordt. En dan zul je zien dat dat iets gaat uitwerken. En dat is wat Jezus hier wil duidelijk maken. Hè? Ook het lenen. Hij zegt, als je aan elkaar leent, vraag geen rente. Leen het gewoon. Het is sowieso al niet van jou, dus wat bedoel je? Alles wat wij bezitten, alles wat wij hebben, is niet van ons. Het is allemaal van hem. Nog zo één. Liefhebben van je vijanden. Je moet nu aan iets denken of zo. Of? Weet je, liefhebben van je vijanden is ook ontzettend moeilijk. Jezus zegt op een gegeven moment in... Even zoeken hoor. 46. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? doen ook de tollenaars niet hetzelfde. En als u uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Met andere woorden, weet je, als je alleen maar lief en aardig bent voor de mensen die lief en aardig zijn voor jou, val je dan op? Nee, totaal niet. Dan ben je net als iedereen. Maar wij zijn discipelen van Jezus en bij ons zou er juist iets meer gezien moeten worden. En daarvoor zegt Jezus van, hou ook van je vijanden. He, Paulus noemt ergens in zijn brief op een gegeven moment vurige kolen hopen op het hoofd van, van jouw vijand. Ja, die kan daar niet mee uit de voeten. En wie weet wat daardoor weer gaat gebeuren. Jezus zegt, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Weet je, daarin hebben we een ontzettend mooi voorbeeld als we kijken naar onze vervolgde broeders en zusters. Er zijn een aantal onder ons die daar geweest zijn, die daar nog meer over mee kunnen praten. Maar ook als je die getuigenissen leest, als we de open doorstafel hebben en die verhalen lezen van mensen. En soms lezen ook hoe ze bidden, hoe ze bezig zijn voor de mensen die hen vervolgen, die hen martelen. Wow. Dat is liefhebben van je vijanden. En dan zul je tot ontdekking komen, dat die getuigenissen zijn er ook, dat een vervolger een broeder of zuster wordt. Omdat ze de Heer leren kennen. En dat is wat Jezus keer op keer, als het ware, hier door deze voorbeelden heen wil laten zien. Van, weet je, als je wil laten zien dat je bij mij hoort, dan ga je heel anders om met de wet dan de wet. Dan voeg je er iets aan toe, vanuit jezelf. En dat is natuurlijk niet iets wat zomaar vanuit jezelf komt. Het heeft in eerste plaats te maken met de gezindheid van Jezus die in jou is. Hè? In Filippenzen zegt Paulus dat ook. Laat de gezindheid van Jezus in jou zijn. En wat is die gezindheid van Jezus? Dat hij vandaan hierheen gekomen is, mens geworden is, om een gigantische weg te gaan via het kruis. Hij heeft alles afgelegd, alles overgehad voor ons. Diezelfde gezindheid moet bij ons zijn, zegt Paulus. Goede voornemens of volmaakt zijn, dat was het thema. Vers 48. Wees u dan volmaakt, zoals uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is. En dan staat er, misschien dat je zoiets hebt van, ja, dat staat er van, oké, daar moet ik dus mijn best voor doen. Nee, daar kun je je best niet voor doen. Want als je je best gaat doen, dan is het zoiets als inderdaad goede voornemens hebben. En na misschien al 2 dagen tot ontdekking komen van, niet gelukt, laat maar. Maar volmaakt zijn, dat is aanwezig. Dat is er gewoon. Niet vanuit onszelf. Maar we zijn volmaakt omdat Gods geest in ons woont. Door zijn leiding zijn we in staat om te leven zoals Jezus het hier ons voorhoudt. Door hem is Gods goedheid, liefde en genade in ons uitgestort. Hij doet het in ons. Niet wij. Niet Martien van der Helder. Die bakt er helemaal niks van. Maar Gods geest in mij wel. En dan is het aan ons om hem die ruimte te geven. Nou, ik laat hier een paar teksten zien. Ik heb ze niet uitgeschreven, maar in Romeinen staat bijvoorbeeld, de liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die in ons woont. De liefde van God is in ons. Dat moet niet geproduceerd worden of zo. Het is er. In die zin is dus de liefde die wij geven, die wij kunnen geven, is volmaakt. Want het is Gods liefde, niet mijn liefde, niet jullie liefde. Het is Gods liefde. 2 Korinthe 5 vers 14, de liefde van Christus dringt ons. Het doet iets. Het is een bepaalde drang in jou om op een goede manier met de mensen om je heen om te gaan. Om op een goede manier, als het ware, de invulling te geven van de wet die God gegeven heeft. Galaten 2, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Mijn oude ik is gedood. Die is met Jezus aan dat kruis gegaan. En nu leeft Jezus in mij en door mij heen. Een nieuw leven begonnen. En Efeze 5. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde zoals Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Wees dan navolgers van God. Doe hetzelfde als Jezus. That's it. En dat heeft niets te maken met goede voornemens, maar het heeft alles te maken met het feit dat we volmaakt zijn. En dan niet jouw ik, maar we zijn volmaakt door Jezus, door God in ons. En dan gaat het lukken. Amen.